Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 21 zingen wij het 6e en het 13e vers. Gewis, gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. En het 13e, verhoog, o Heere, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. We noemden nu Psalm 21 en daarvan het 6e en het 13e vers.
Thank you.
bekend uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Handelingen, daarvan het 8e hoofdstuk en daarvan de eerste 8 versen. Wij herzeggen u Handelingen 8, de versen 1 tot en met 8. Doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, en daarvan de paragrafen 4, 5 en 6, waarna wij zingen uit Psalm 86 en daarvan het 9e vers, Doe een teken mij ten goede, en wat er verder volgt.
Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en den zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Johannes 3 vers 36 en Markus 16 vers 16. De oorzaak of schuld van het ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geen zins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Gelijk geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Efeze 2 vers 8. En insgelijks, het is u gegeven in Christus te geloven. Filippenzen 1 vers 29. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend. Handelingen 15 vers 18. En hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil, Efeze 1 vers 11. Naar welk besluit hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurwt en buigt om te geloven. Maar degenen die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit, die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding des mensen, zijnde in even gelijke staat des verderfs, of het besluit van verkiezing en verwerping in het woord Gods geopenbaard, het welk evenals het verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot een verderf, alzo den heilige en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En zij werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen, droegen Stefanus tezamen ten graven en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtiglijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem, en vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. Tot zover.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 8, en daarvan de eerste 4 versen. Handelingen 8 en daarvan de versen 1 tot en met 4, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En zij werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakte grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanavond bij de dood van Stefanus. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de blijdschap over zijn dood. In de tweede plaats willen we letten op de droefheid over zijn dood. En in de derde plaats willen we letten op de nuttigheid van zijn dood. Dus wij staan stil bij de dood van Stefanus. Onze eerste gedachte, de blijdschap over zijn dood. We kunnen dat lezen in het eerste vers. Want op de dag van zijn sterven, dan breekt er een grote vervolging uit tegen de gemeente des Heren te Jeruzalem. De vijand juicht. Onze tweede gedachte, de droefheid over zijn dood. We kunnen dat lezen in het tweede vers, de begrafenis van Stefanus en de grote rouw die er was na zijn sterven. En onze derde gedachte, de nuttigheid van zijn dood. We kunnen dat lezen vooral in het vierde vers, waar we zien dat de dood van Stefanus en de vervolging van de gemeente eigenlijk een hele gunstrijke uitwerking hebben gehad. Zo heeft de vijand dat natuurlijk niet bedoeld, maar de Heere bestuurt alle dingen. Gemeente, het is de afsluiting vanavond van de geschiedenis van Stefanus. We hebben verschillende keren stil mogen staan in het achterliggende seizoen bij zijn verkiezing tot diaken en de reden, de lange reden die hij heeft uitgesproken, waarin als het ware de hele geschiedenis van het Oude Testament als het ware in vogelvlucht aan ons voorbij is gegaan. En we hebben ook gezien waarom Stefanus dat heeft gedaan. Hij werd namelijk beschuldigd van lastering tegen de heilige plaats en tegen de heilige wet. En hij heeft aangetoond vanuit de geschiedenissen van het Oude Testament dat niet hij, maar de vaderen dat gedaan hebben. En dat de Heere echt niet afhankelijk is van een of andere plaats, maar dat hij het volk van Israël ook in de woestijn heeft onderhouden en gezegend. We hebben gezien dat zijn reden is gegaan tot en met de tempelbouw onder Salomo. En mogelijk had hij ook nog willen spreken over de profeten, maar daar is hij niet aan toegekomen. De harten van zijn hoorders bersten. En we hebben de laatste keer stilgestaan bij zijn steniging. En ook hoe het voor hem een ontslapen was. Hij mocht ingaan in de vreugde zijns Heren. En deze tekstwoorden, net over de grens van het hoofdstuk heen, vormen als het ware een soort epiloog, zou je kunnen zeggen, waarin teruggeblikt wordt op die geschiedenis van Stefanus. En daarom willen we dit stukje ook in deze Bijbellezing niet laten liggen. Het hoort er echt bij. We zien wat de Heere in zijn goddelijke raad daarmee voor heeft gehad. Heilig zijn, o God, uw wegen. Toen de Heere Jezus afscheid nam van zijn discipelen, toen heeft hij tegen hen gezegd: gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden. En waarover zouden zij schreien en klagelijk wenen? Wel, over het sterven van de Heere Jezus. Dat was voor de discipelen verschrikkelijk. Ze hebben gerouwklaagd en de wereld heeft zich verblijd. En gemeente, datzelfde zien we ook in onze tekstversen vanavond. Het sterven van Stefanus, dat leidt tot blijdschap bij de wereld. Ook bij de vrome, godsdienstige wereld. En datzelfde sterven, dat leidt tot grote droefheid bij Gods kinderen. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. Wat gebeurt er na het sterven van Stefanus? Dan vinden we hier een soort introductie, zou je kunnen zeggen, van de persoon van Paulus. Hij wordt hier aan ons voorgesteld in zijn eertijds. En dat is heel aangrijpend. Er staat hier dat hij een welbehagen had aan de dood van Stefanus. Met andere woorden, hij was het er hartelijk mee eens. Ondanks het feit dat het eigenlijk een verboden actie was, hebben we gezien, waar geen toestemming voor gegeven was. Hij was het er hartelijk mee eens. En hoe kan dat nou? Jongens en meisjes, dat Saulus het hiermee eens is, dat hij daar een goed gevoel over heeft. Zo zouden wij dat vandaag zeggen. Hij heeft er een goed gevoel bij. Hij heeft een welbehagen in de dood van Stefanus. Waarom? Wel, omdat hij meent dat hier Gode een dienst wordt bewezen. Hij meent oprecht dat wat hier gebeurt, dat de Heere daar zijn goedkeuring over geeft. Moet u zich eens even voorstellen, er zijn mensen, en de Heere Jezus heeft dat ook gezegd, mensen die de discipelen zullen vervolgen en die zullen menen Gode een dienst te doen. Zo verblind. Zo blind voor het woord van God, dat men niet beseft waar men mee bezig is. Moet dus indenken, Saulus die is erbij geweest. Hij heeft die reden van Stefanus gehoord. Hij heeft het aangezicht van Stefanus zien blinken. Hij heeft het gebed van Stefanus gehoord. Dat gebed om vergeving. Hij heeft het alles meegemaakt. En hij is het hartelijk eens met het feit dat Stefanus gedood wordt. En dat de wettelijke regels daarbij overtreden worden. Wat een ontzaggelijk blindheid. En dat ja, van een godsdienstig mens. Saulus was nog een jonge man. Maar hij was geen domme man. Hij had een keurige opvoeding gehad. Hij had onderwijs gekregen aan de voeten van Gamaliel, een hele belangrijke rabbi in die dagen. Hij was goed thuis in de profeten en in de psalmen en zeker in de boeken van Mozes. Hij was wel opgevoed en toch zo ontzaggelijk blind dat hij Stefanus, de prediker van vrije genade, verdacht van godslastering. Waar komt nou die blinde haat, want het was echt pure haat, waar komt dat nu vandaan? Wel, Stefanus spreekt de Christus. Dat hebben we heel duidelijk gezien, al in de eerste preek werd dat van Stefanus gezegd in Handelingen 6. Stefanus preekte de Christus. En zo heeft hij ook geprobeerd die geschiedenis van het Oude Testament aan hun hart te leggen. En Saulus, hij moest niets hebben van vrije genade. Saulus begeerde zijn zaligheid te verdienen. En Stefanus, die liet van de eigen gerechtigheid van Saulus helemaal niks heel. En daar komt die woede vandaan. Dat was de woede bij de Farizeeën die de Heere Jezus gekruisigd hebben. Omdat de Heere Jezus niks moest hebben van hun eigen gerechtigheid. En dat is dezelfde woede hier tegen de dienstknecht van de Heere Jezus Christus. Een welbehagen aan zijn dood. Zelfs zo, jongens en meisjes, dat hij paste op de klederen van de getuigen. We hebben de vorige keer gezien, de getuigen die moesten beginnen, die hadden de bewijslast geleverd, die moesten de eerste stenen gooien. En om dat te doen trokken ze hun jassen uit en die jassen die legden ze aan de voeten van die jonge Saulus die daar op paste. En dan staat er, en er werd te dien dagen een grote vervolging. Te dien dagen, dat betekent op diezelfde dag dat Stefanus gedood is, dan breekt de hel los. Je zou kunnen zeggen, de vijand heeft bloed geroken. Er is geen houden meer aan. Ze hebben eigenlijk gezien hoe makkelijk het is om iemand uit te schakelen. En daar moet het niet bij blijven. Ze moeten nu ook het moment waarnemen. Plotseling wordt er een golf van haat uitgestort over de christelijke gemeente in Jeruzalem. Een grote vervolging staat er. En dan zal dat niet betekend hebben dat er heel veel mensen gedood waren, maar die grote vervolging bestaat hierin dat de gemeente werd kapot gemaakt. Dat de mensen werden verstrooid. Dat het werk van God werd stuk gemaakt. Maar gemeente, dat is nog altijd de tactiek van de Satan. Om een gemeente kapot te maken. Om een gemeente te verscheuren. Om mensen te verspreiden. Om het werk Gods wat daar in Jeruzalem zo geschitterd had. Om dat in een kwaad daglicht te stellen. Een grote vervolging tegen de gemeente. Er staat eigenlijk tegen de ecclesia. En ecclesia, dat betekent de door God vergaderden. De Heere had ze juist samengebracht. De Heere heeft ze getrokken. Door de kracht van zijn woord en door zijn geest. En de Satan maakt kapot. De Satan verwoest de gemeente. De ecclesia. En nu gaat het vooral om de Grieks sprekende. Als je het boek Handelingen leest, waar deze geschiedenis ook wordt aangehaald, dan blijkt het vooral te gaan over het Grieks sprekende gedeelte van de gemeente. En tot dat Grieks sprekende gemeente, gedeelte van de gemeente, daar hoorde Stefanus ook bij, hebben we gezien. En ook die andere zeven die verkoren waren, net als Filippus. Dat is waar men het op heeft gemunt. Die stroming, dat gedeelte, moet uitgeschakeld worden. En waarom dat gedeelte? Omdat juist daar het woord van God rijke vruchten had gedragen. Juist onder die Grieks sprekende, die dus van buitenaf kwamen, niet de Hebreeuws sprekende, waren er velen door het woord getrokken. Nou ja, dat kan de Satan niet hebben. Waar de Heere werkt, daar werkt de Satan ook. Daar komt altijd de Satan op af. Waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de Satan zijn kapel naast. De gemeente te Jeruzalem, wat was het toch mooi geweest. Na de Pinksterdagen. Wat was er een bloei. Wat was er een zegen. Wat was er een vrucht. Wat had de Heere krachtig gewerkt. Wat leek het mooi te gaan met die gemeente van Jeruzalem. Maar het moet kapot. De vorst der duisternis komt erop af. Een gemeente, het is vandaag niet anders. De verwoestende werking van de boze als het gaat over het kerkelijke leven. Als het gaat over het gemeentelijke leven. Nog altijd diezelfde tactiek. En zij werden allen verstrooid, staat er. De schade is enorm. Want die gemeente die wordt inderdaad gewoon uit elkaar geslagen. Die mensen die zijn hun leven niet zeker. Het gaat er zo bruut aan toe dat de mensen op de vlucht slaan. Ze laten alles achter. En slechts wat ze mee kunnen nemen, dat nemen ze mee. Wat zal er van hen geworden zijn? Die hele gemeente die waaiert uit naar alle kanten. Er staat door de landen van Judea en Samaria. En het woordje landen, dat betekent eigenlijk het platteland. Dus de mensen gaan de stad uit, ze gaan Jeruzalem uit. Ze worden naar het platteland verdreven, daar waar de vervolging op dat moment niet is. En je kunt zien hoe groot de chaos is die teweeggebracht wordt. Want de mensen vluchten zelfs naar Samaria. Jongens en meisjes, daar wonen de Samaritanen. Nou ja, dat is het laatste wat een Jood zal doen. Om te vluchten naar Samaria. Welke Jood zou nou willen schuilen in het huis van een Samaritaan? Of in het land van de Samaritanen? Maar zo groot is de verwoesting. Zo zit de schrik erin. Judea en Samaria. Met de bedoeling natuurlijk om, indien mogelijk, als Saulus straks vertrokken is, weer zo spoedig mogelijk terug te keren naar de thuisgemeente in Jeruzalem. Behalve de apostelen staat er. En dat is heel merkwaardig. Want je zou toch verwachten dat de apostelen de eerste zijn die op de vlucht slaan. Dat de duivel het vooral op hen gemunt zou hebben. Waarom blijven zij in Jeruzalem? Hun leven loopt gevaar. Waarom zetten zij dat werk nog altijd voort? Ik denk dat zij een sterk roepingsbesef gehad hebben over die achterblijvers daar in Jeruzalem. Ze hebben de gemeente niet in de steek kunnen laten. En de Heere zal dat in hun hart gelegd hebben. Ze mochten gaan. Want de Heere had gezegd, als je vervolgd wordt in de ene stad, ga naar de volgende stad. Dus met een beroep op dat woord hadden ze kunnen zeggen, wij zijn hier klaar, we zijn hier uitgepreekt, wij vertrekken, want de meester heeft het zelf zo gezegd. Maar op de een of andere manier hebben ze dat toch niet gekund. Waarschijnlijk de liefde tot die gewonde gemeente die hen deed blijven. En de apostelen, ze zijn niet omgekomen. En dat is toch eigenlijk wel heel opvallend. Want men heeft de handen uitgestoken naar Stefanus. Waarom dan niet naar de apostelen op dit moment? Ik denk dat we kunnen zien, hier heel duidelijk kunnen zien, de Heere regeert. De vijand heeft zijn grenzen. En die kan niet verder gaan dan de Heere dat heeft bepaald. En mogelijk hebben de omstandigheden daarin ook een rol gespeeld. Want we weten uit het boek Handelingen dat de apostelen in groot aanzien stonden bij het volk. Dus ze hebben het uit mensenvrees mogelijk niet aangedurfd om de apostelen aan te pakken. En middelijkerwijs gesproken heeft de Heere er zo voor gezorgd dat de gemeente hun dienaren mocht houden in deze moeilijke periode. Het is Gods bijzondere voorzienigheid. De Heere heeft hen beschut. De Heere heeft hen bewaard. Aangrijpen, mensen die verheugd zijn over de verstrooiing van de kerk. Mensen die feest vieren om de verwoesting van de gemeente. Mensen die er een behagen in hebben als er doden vallen. Want dat gebeurt hier toch in deze geschiedenis. Iets waar je toch helemaal niks meer bij voor kunt stellen vandaag de dag. Of toch wel? Zouden er nu geen mensen meer zijn die behagen hebben in de verwoesting van de gemeente? Zouden er nu geen mensen meer zijn, gemeente, die een welbehagen hebben in het feit dat een dominee zijn werk niet meer kan doen? Als u dat denkt, dan komt u waarschijnlijk nooit op internet. Als je op internet de sites eens een beetje nagaat en je leest wat er geschreven en gezegd wordt, dan geloof ik dat er nog altijd mensen zijn die daar hun vermaak in hebben. Om de boel niet bijeen te brengen, maar om de zaak stuk te maken. Om de gemeente te verstrooien. Dat is tot droefheid van Gods kerk. Ziet u uit naar de eenheid, bidt u om de eenheid en smeekt u of het werk van de Satan die uit is op verstrooiing verbroken mag worden? Of hebt u er een behagen in? Je hebt hier hele degelijke mensen, gemeente. Want die Saulus, die man die was oerdegelijk. Echt waar. Maar hij had er een vermaak in dat de zaak kapot ging. Hij kende het werk des Heren niet. Hij was stekenblind, zeer vroom. En zonder dat hij het wist, zo vijandig. Dat hij zijn hele leven nooit meer vergeten is wat hij heeft aangericht in de kerk des Heren. Onze eerste gedachte, de blijdschap over zijn dood. We gaan naar onze tweede gedachte, de droefheid over zijn dood. Want heel Jeruzalem is in verwarring. Diezelfde dag, er gebeurt van alles en nog wat. En dan plotseling in dat tweede vers wordt ons beschreven een begrafenisplechtigheid. Waar Lucas toch even de vinger bij wil leggen. Namelijk de begrafenis van Stefanus. Het Sanhedrin had bepaalde regels. Het Sanhedrin dat hield zich aan de Mishnah. En in de Mishnah daar staat bijvoorbeeld dat een veroordeelde die terechtgesteld is, nadat hij gestorven is, opgehangen moet worden aan een paal ten afschrik voor anderen om tentoongespreid te worden. En diezelfde dag, de avond van die dag, begraven moest worden op een bepaalde begraafplaats waar misdadigers begraven lagen. En pas als dat gebeurd was, dan mocht de familie later dat gebeente opgraven en in een familiegraf bijzetten. Maar het was ten strengste verboden om bij de begrafenis van zo'n misdadiger rouw te bedrijven. Dat mocht niet voorkomen. En des te opvallender dat die regels bij de begrafenis van Stefanus niet gehandhaafd worden. Want hij krijgt wel een begrafenis. Hij wordt niet opgehangen aan een paal. Hij krijgt wel een begrafenis en er wordt rouw bedreven. En we krijgen sterk de indruk dat deze Stefanus toch in Jeruzalem een hele grote plaats heeft ingenomen. En dat het Sanhedrin het niet aangedurfd heeft om die regels van de Mishna door te zetten. En die begrafenis te verbieden. Of de rouw te verbieden. En enige godvruchtige mannen, zo lezen we, droegen Stefanus tezamen ten grave. Ja, het is maar een kleine begrafenis. Er zijn maar weinig mensen. Het zijn maar enige godvruchtige mannen. Dat is eigenlijk net als bij de Heer Jezus, jongens en meisjes. Dat is ook maar een hele kleine begrafenis geweest. Van twee mannen en een paar vrouwen die op afstand zijn gevolgd. Maar ja, weet je, het ligt niet aan de grootte van de begrafenis. Want Stefanus heeft een koninklijke begrafenis gekregen. Enige godvruchtige mannen droegen Stefanus naar het graf. De Heere was erbij. En daar gaat het maar om, gemeente. Je kunt een roemrijke begrafenis hebben, net als die rijke man uit de gelijkenis. Daar kunnen we ons ook bij voorstellen dat hij een roemrijke begrafenis heeft gehad. En zijn ziel was in de hel. En aan de andere kant kan het zijn dat een begrafenis zo onbeduidend is. Zo klein van omvang. En dat de Heere er is en dat Gods kinderen er zijn. Want ja, Gods kinderen die trekken daar naartoe. Enige godvruchtige mannen. Die zijn er nog niet zoveel godvruchtige mannen. Dat woordje godsvrucht, daar kom je eigenlijk niet zoveel tegen. Godvruchtige mensen ontmoet je niet zo heel veel. Ook in het Nieuwe Testament is dat eigenlijk maar heel weinig dat je dat woord godsvrucht tegenkomt. We lezen het bijvoorbeeld in de geschiedenis van de blindgeborene. Als hij de Joden over de Heer Jezus spreekt, dan geeft hij het volgende getuigenis. En dan zegt hij, zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. Ik zou zeggen, neem dat eens mee naar huis vanavond. Zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. Dat heeft die blindgeborene persoonlijk mogen ervaren. En die godsvrucht, ja, dat bestaat niet hier in allemaal grote woorden die gebruikt worden. Maar die godsvrucht, die bestaat hier in de daad. Deze mensen steken hun nek uit. Deze mensen doen wat ze niet na kunnen laten. Namelijk deze misdadigen tussen aanhalingstekens begraven. Het is eigenlijk een voorbode, zou je kunnen zeggen, van de begrafenis van de Heer Jezus. Waar ook twee godvruchtige mannen zijn. Nicodemus en Jozef van Arimathea. Die de begrafenis van de Heer Jezus verzorgen. Ze droegen hem ten graven. Ze halen zijn lichaam onder die puinhoop vandaan. Wat zal dat geweest zijn? Zijn beschadigde, bebloede lichaam. Ze zullen het voorzichtig gedragen hebben, misschien naar een beekje in de buurt waar ze zijn lichaam gewassen hebben. Gewikkeld hebben in doeken, want een kist zoals wij dat kennen, dat kende men niet in Israël. En zo heeft men zijn lichaam begraven en ze maakte grote rouw over hem. En zeer bedroefd. En als dat naar Joodse regels is gegaan, dan moet u zich dat zo voorstellen, dat die mensen daar dagenlang bij dat graf van Stefanus gezeten hebben. En dat ze daar dagenlang geweend hebben. Zij bedroegen grote rouw door klaagliederen te zingen, door rouwklederen te dragen, door hun tranen de vrije loop te laten. Zoals Maria dat gedaan heeft bij het graf van haar broer Lazarus. Zo hebben ze dit gedaan bij deze leraar die hen ontvallen was. door de vijand van het leven beroofd was, stuk gemaakt was. Wat een groot gemis. Ja, zouden we zeggen, maar ja, voor Stefanus niet. Nee, dat is waar. Voor hem was het wat we gezongen hebben. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijn er zalig. En die man die heeft geen pijn meer, heeft geen verdriet meer, heeft geen vijanden meer. Dus ja, dan moeten ze daar maar op zien. Mag dat eigenlijk wel rouw dragen? In zo'n geval moet je dan niet blij zijn? Ik vond eigenlijk wel heel leerzaam wat dominee Kolbrugge daarover schrijft bij deze tekst. Hij zegt, is het dan niet onchristelijk te treuren en te klagen? En dan zegt hij, nee, dat is menselijk. Dat is juist christelijk, dat men in gedachtenis houdt de leraars, de voorgangers, de trouwe getuigen, dat men in gedachtenis houdt de trouwe huisvrouw, de vlijtige huisvader die de Heere tot zich genomen heeft. Ik zeg, dat is christelijk. Ze hebben niet gezegd, och, Stefanus is nu zalig. Hij heeft de Heere Jezus gezien ter rechterhand Gods. Kom, laten we een vreugdepsalm zingen. De duivel laat een menselijk mens onmenselijk gevoelen. En de indruk die krijg je nog wel eens, als men denkt dat iemand goed weg is, dan lijkt het haast alsof je niet bedroefd mag zijn, alsof je geen rouw mag hebben, alsof je niet verdrietig mag zijn. Maar natuurlijk mag je verdrietig zijn. Dat is geen opstand, dat is menselijk. En het is onmenselijk als er geen plaats is voor verdriet. Het is onmenselijk als er geen gelegenheid is voor tranen. Het is juist christelijk, zegt Kolbrugge, om rouw te bedrijven. Dat heeft Abraham ook gedaan over zijn lieve vrouw. Dat heeft Jacob ook gedaan over zijn... Dat heeft Jozef ook gedaan over zijn lieve vader Jacob. Er staan meerdere voorbeelden in de Bijbel dat het christelijk is om een rouwperiode in acht te nemen. En juist te gedenken welk verlies dit is voor ons hier op deze aarde. Wat een gemis voor die gemeente in Jeruzalem dat zo'n leraar wegvalt. Vol des Heiligen Geestes. Wat een gemis voor die gemeente van Jeruzalem. Ze bedrijven rouw. En dan schrijft Matthew Henry, die noemt drie doelen eigenlijk wat deze godvruchtigen voor ogen gehad hebben. En ik wil ze u in het kort noemen. Hij zegt, in de eerste plaats hebben ze laten zien dat ze zich voor zijn zaak niet schaamden. Ze hebben partij gekozen. En dat was gevaarlijk om dat te doen. Want zij konden wel de volgende zijn. Maar hun godsvrucht is daarin gebleken dat ze openlijk gekozen hebben. Dat al heeft het dan Stefanus zijn leven gekost, dat ze liever met het volk van God kwalijk gehandeld willen worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Jozef van Arimathea en Nicodemus, die waren zo godvruchtig dat ze ervoor uitgekomen zijn. Koste wat het kost. Ze konden niet langer verborgen blijven. Gemeente, als wij altijd nog onszelf op de achtergrond kunnen houden en als een grijze muis eigenlijk altijd maar overal tussendoor proberen te gaan, dan is de zaak des Heeren ons niet zoveel waard. Er zijn maar weinig mensen die hun nek durven uitsteken. Want ja, wie weet wat het voor gevolgen heeft, welk narigheid je ervan krijgen kan. Maar dat is geen teken van godsvrucht. Ik geloof dat een teken van godsvrucht is dat mensen, als het moet, zichzelf ervoor over krijgen. En wat het dan ook losmaakt en welke gevolgen dat het dan ook heeft. Maar hier mag ik niet zwijgen. Hier moet ik spreken. Hier moet ik het voor Gods kind opnemen. Hier moet ik het voor Gods knecht opnemen. Hier moet ik het voor Gods woord opnemen. Hier mag je niet zwijgen. Ze hebben zich niet geschaamd om aan de zijde van Stefanus te scharen. Het tweede wat Matthieu Henry schrijft is, ze hebben dit gedaan om hun grote waardering te tonen voor deze dienstknecht des Heren. Wat hebben ze hem gewaardeerd? Wat heeft deze man veel voor hen betekend? Wat zijn er banden gevallen? Ik ben wel eens geweest op een condoleans van een predikant die tientallen jaren in onze gemeenten had gediend en die zijn leven had gegeven aan de dienst des Heren. En er was bijna geen mens. Dat vond ik zo verdrietig. Niet dat het om die persoon gaat, maar waar is de waardering als iemand zijn leven geeft, als een ambtsdrager? Tientallen jaren zijn leven gegeven heeft in de dienst des Heren. En soms weer zo gauw vergeten is. Niemand denkt er meer aan. Of, ja, de Heren moet zo iemand voor jezelf gebruikt hebben. Ik denk dat deze mensen die dit gedaan hebben, banden gehad hebben met de prediking van Stefanus. Hij heeft een band gelegd. Is een gemis, is een verdriet, omdat deze dienstknecht is weggevallen. En in de derde plaats, zegt Matthieu Henry, hebben ze dat gedaan om te getuigen van hun geloof in de opstanding der doden en het leven der toekomende wereld. Stefanus was voor hen niet weg. De band met Gods knecht was gebleven. Die banden die zijn tot over de dood. En die begrafenis die hebben ze hem gegeven in het geloof van de wederopstanding. Dat de Heere deze dienstknecht weer eenmaal zal opwekken. En hem geven zal het loon van een getrouwe dienstknecht. Ziet u wel, rouw dragen. Dat is niet onchristelijk. Misschien moeten we daar wel meer tijd voor inruimen en meer mee bezig zijn als het in onze nabijheid komt. Gedenken wat die persoon in onze gemeente, in ons persoonlijke leven voor ons heeft mogen betekenen. In plaats van maar weer door te hollen. Onze tweede gedachte, de droefheid over zijn dood. We gaan naar onze derde gedachte, de nuttigheid. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 119. En daarvan vers 79 en 86. Het getal van mijn vervolgers is zeer groot. Van hen die mij als weerpartijders haten. En vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Psalm 119, vers 79 en 86.
Thank you.
onze derde gedachte, de nuttigheid van zijn dood. U zegt de nuttigheid, dominee. De nuttigheid, alles gaat kapot. Dat kan toch niet nuttig zijn dat er een dienstknecht wordt vermoord? Het kan toch niet nuttig zijn dat er een gemeente wordt verwoest? Dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Dat sterven van Stefanus, dat leidt tot een uitbarsting van geweld. En Saulus verwoestte de gemeente. Ja, Saulus, dat is de grote motor achter deze christenvervolging. Een jonge man die al zijn krachten daaraan geeft. Hij verwoest de gemeente. Ja, dat wil hij. Maar dat lukt hem niet. Daar is hij wel mee bezig. Zo staat het ook. Hij verwoestte de gemeente. Dat betekent, hij was bezig om de gemeente te verwoesten. Maar dat is hem niet gelukt. Die gemeente in Jeruzalem, die bestaat nog. Die kan niet verwoest worden. Maar het is wel verschrikkelijk wat er gebeurd is. Gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen leverden hen over in de gevangenis. Alle remmen zijn los. Er vindt notabene een razzia plaats. Het is ongelooflijk wat er gebeurt. Het gaat er grof aan toe. Hij dringt gewoon naar binnen. Verschaft zich toegang in de huizen van mensen, hun privé-eigendom. En hij sleurt ze naar buiten, mannen, van wie hij denkt dat het christenen zijn. En niet alleen mannen, maar zo grof ook vrouwen worden gewoon uit hun huis naar buiten getrokken. In boeien geslagen. Afgevoerd naar de gevangenis. En als het nodig is, dan worden ze nog gegeeseld ook. En ze worden gedwongen tot lastering van de naam van Jezus. Dus ja, dat staat er niet. Nee, dat staat hier niet. Maar deze geschiedenis, die komt op verschillende plaatsen terug. In Handelingen 22 bijvoorbeeld. En in Handelingen 26. En dan blijkt wat hier allemaal gebeurd is. En dat inderdaad Saulus mensen niet alleen gebonden heeft, maar gedwongen heeft om die naam van Jezus te lasteren. Zover is het gegaan. Gedwongen om afstand te nemen van hun geloof. En hoe is het afgelopen met die mensen in de gevangenis? We weten het niet. Staat ons niet vermeld. Misschien zijn er ook nog wel meer omgebracht in die dagen. Lucas die schrijft daar niet over. Maar het fanatisme waarmee Saulus en zijn vrienden te werk zijn gegaan, dat is werkelijk schrikbarend. Dat heeft zoveel diepe indruk nagelaten in zijn persoonlijke leven en ook in de gemeente. Dat is Saulus zelf nooit meer kwijtgeraakt. Deze vreselijke zwarte bladzijde in zijn leven. Als de Heere toch een mens loslaat, gemeente, waar zijn we toe in staat? We beseffen niet waar we mee bezig zijn. Later zijn zijn ogen daarvoor opengegaan. En voortdurend klaagt hij zichzelf aan. Hij heeft het erover in de brief aan de Korintiërs, de brief aan de Galaten, de brief aan de Filippenzen, de brief aan Timotheus. Telkens komt dat terug. Dat hij de gemeente Gods heeft vervolgd. In plaats van de gemeente bij elkaar te bewaren, uit elkaar te slaan. Iets wat hij nooit meer recht gekregen heeft. Niet alles wat een mens kapot maakt in zijn leven, kan hij ook weer herstellen. En dat kan zo'n ontzettend groot verdriet nalaten. Het is nog een wonder dat wij vanavond bij elkaar mogen zijn in alle vrijheid. Dat we nog niet uit elkaar getimmerd worden. En ik ben ook blij dat u gekomen bent. Ik was een beetje bang omdat vrijdag ook kerk is. Ik denk dus, er zullen bijna geen mensen zijn. Het is groot dat er zoveel vanavond gekomen zijn om te luisteren naar het woord des Heren. En laten we het waarderen dat het nog mag. Want de vervolging komt stapje, stapje naderbij. Weet u dat er 50 open doors heeft het over 50 landen op deze aarde waar christenvervolging heerst? Heb je het niet zo alleen maar over China of over Noord-Korea? Nee, 50 landen waar christenvervolging is. En gelukkig is dat hier in die mate niet zo. Aan de andere kant, de Satan is ook hier actief. Satan probeert in Nederland de kerk van binnenuit aan te vallen. Van binnenuit stuk gemaakt. Dat is ook erg. Kijk, dat van buiten dat de vijand dat doet, dat is verschrikkelijk. Maar dat de mensen van binnenuit, eigen kerkmensen, hun eigen kerk slopen, hun eigen gemeente afbreken, dat is ook verschrikkelijk. Wat dat betreft, dan ziet het er niet gunstig uit. En toch, gemeente, laten we niet moedeloos zijn. Alles gaat kapot. Die hele gemeente gaat kapot. Gods knecht is vermoord. Het kan niet verschrikkelijker. Ho, ho, het gaat goed. Het gaat goed. Wat zegt u? Ja, het gaat goed. Kijk maar naar het vierde vers. Zij dan die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Dus was er nou niks gebeurd in Jeruzalem? Dan waren die mensen daar rustig in Jeruzalem blijven wonen. Fijn bij elkaar als gemeente. Rustig. En u laat de Heere, de Satan, die wolf, een ogenblik de schaapskooi van zijn gemeente binnenkomen. En al die schapen die stuiven uit elkaar. En het lijkt alsof het alleen maar negatief is. Maar de Heere is zo wijs. De Heere wil dat zijn woord verbreid wordt. Het moet niet alleen bij Jeruzalem blijven. Maar het moet ook, de Heer Jezus heeft het gezegd, voor zijn hemelvaart. Het moet ook naar Judea. Het moet ook naar Samaria. Waarom is er nog niemand naar Samaria? Waarom zijn Gods knechten niet naar Judea? Daar moet het woord ook naartoe. En nu laat de Heere, de vorst der duisternis, een ogenblikje als een wolf die schaapskooi binnengaan om de kerk te bouwen. Ja, niet af te breken, maar om de kerk te bouwen tot in de wijde omgeving. Dat is niet het effect wat de duivel voor ogen had natuurlijk. Dat is absoluut niet wat Saulus bedoelde. Ik las ergens een hele mooie uitspraak. En daar stond: Saulus is al begonnen met zaaien van het evangelie voordat hij het wist. Voor zijn bekering was hij al bezig om het woord te zaaien. Hij zaait de mensen uit. Hij verstrooit Gods kinderen. En Gods kinderen, die nemen het woord mee. En dat woord, dat komt op plaatsen waar het anders niet had gekomen. Ja, dat bedoelt Poetin natuurlijk niet. Dat Oekraïners hier in Nunspeet onder het woord komen. Maar het gebeurt wel. En zo zou ik heel veel voorbeelden kunnen geven. Dat de Heere met een kromme stok een rechte slag doet. Het woord komt in, niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Judea, ook in Samaria. En waarschijnlijk zelfs tot in Damascus toe. En de predikers die prediken dat woord. Maar er zijn ook gewone mensen, gewoon kerkmensen. Gewoon mannen en vrouwen. Hebben helemaal geen theologische opleiding gehad, hebben geen cursus gevolgd. En wat doen ze? Ze verkondigen het woord. Dus dat is niet alleen een taak van een dominee. Nee, dat is niet alleen een taak van een dominee. De Heere brengt mensen in een omgeving. De Heere brengt zijn kinderen soms in een omgeving waar ze eigenlijk niet hadden willen wezen. De Heere laat zijn kind opnemen in een ziekenhuis. Brengt hem of haar op een zaal. Waarom moet ik hier wezen? Misschien vanwege die ene ontmoeting met die zuster. Of misschien vanwege dat gesprek met die andere man op de zaal. Wie zal het zeggen? Maar de Heere heeft overal een bedoeling mee. Hele eenvoudige mensen. Die door de Heilige Geest tot getuigen gemaakt worden van het evangelie van vrije genade. Mogen wij zo wel eens iets betekenen in de omgeving waarin de Heere ons stelt, gemeente. Misschien dat de Heere met ons ook wegen gaat die je niet gewild hebt, die je niet gezocht hebt, maar het overkomt je. Denk je, waarom? Waarom moet het nou zo gaan? Nou, misschien omdat u anders thuis op de bank had blijven zitten. En misschien heeft de Heere een taak, een opdracht. Heilig zijn, o God, uw wegen. Het gaat goed, echt waar. Het gaat goed. Wij moeten niet somber eindigen deze geschiedenis van Stefanus. Want de Heere bouwt zijn kerk. Het woord dat wordt gezaaid. De Heere is niet afhankelijk van één dienstknecht. Het is niet zo dat nu Stefanus wegvalt de kerk in elkaar stort. Nee, de Heere gaat door. De Heere regeert. Het volgende hoofdstuk, jongens en meisjes, dit is Handelingen 8. En als je je Bijbeltje één bladzijde omslaat, dan heb je Handelingen 9. En wat lezen we in Handelingen 9? De bekering van Saulus van Tarsus, die als het ware als door een bliksemstraal van de hemel wordt neergeveld. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzen tegen de prikkels te slaan. En de Heere maakt van die vijand een vriend. De Heere maakt van die vervolger een ambtsdrager. Ja, zo werkt God. Dat predikt ons, gemeente, de almacht van God. Dat predikt ons het wonder van zijn voorzienigheid. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Dwars door alles heen bouwt de Heere zijn kerk. En ik zeg u, straks dan heeft de duivel het nakijken. En dan heeft hij precies gedaan wat nuttig en nodig was voor de kerk des Heeren. In uw persoonlijke leven, kinderen des Heeren. Maar ook als het gaat over de kerk in zijn geheel. De zaak van de kerk ligt in goede handen. Begrijpt u het altijd, dominee? Overziet u het altijd? Bent u het er altijd mee eens? Nee, vaak niet. Totdat de Heere je er eens overheen laat kijken. En dan zie je dat de Heere wijzer is dan wij. Hoort u bij de afbrekers van de kerk? Hoort u bij de verwoesters van de kerk? Hoort u bij de verbrekers binnen de kerk? Dan roep ik u vanavond toe, bekeert u. Bekeert u, want waarom zou het gesterven en verloren gaan? Hebt u verdriet over het leed van Sion? Kent u iets van die godsvrucht? Blijkt het ook in uw daden? Wel, leg het maar voor de Heere neer. Als het om zijn eer gaat, dan zal de Heere vroeg of laat op zijn tijd laten zien dat zijn raad bestaat en dat hij zijn doel bereikt.